Goedemorgen. Goed om weer zoiets bij elkaar te zijn. Wie van u is net terug van vakantie? Welkom terug. Wie gaat er nog weg? Goeie reis naar de vakantie. En als je hier gewoon blijft. Het is goed dat we elkaar kunnen ontmoeten. En waar je ook bent op deze wereld, het werd al eerder gezegd. God is overal. Bij dag en bij nacht is hier nacht, is inderdaad Australië is het precies tegenovergestelde. Zo is het. Hij is overal. Dat vind ik geweldig om dat te weten. En er zijn overal zijn kinderen. Dus als je ergens anders heen gaat, kun je er zeker van zijn dat er een plek is waar mensen samenkomen, waar mensen zijn naam verheerlijken. En je zou ze kunnen ontmoeten, ook al spreek je elkaar staal niet. Je merkt het aan in de geest dat je bij elkaar hoort, dat je bloedbroeders en zusters bent. Maar we zijn door het bloed van Christus familie van elkaar. Ik wilde vanochtend gaan spreken, over Psalm 34. En ik wil graag de hele tekst van de Psalm aan voorbij gaan. Nou, ik wil over iedere tekst, iedere vers ongeveer een uur doen. Dus vanavond om 11:30 zijn we klaar. Dus nee, geintje hoor, flauwkul. Maar ik wil wel liefst die tekst doorgaan van Psalm 34. En het punt is, wij komen in een Engelstalige gemeente. En die Engelstalige gemeente, als je een Engelstalige Bijbel leest, dat doe ik dan ook in de voorbereidingen, dan zie je al gelijk dat de versnummering van Bijbels al vaak kan verschillen helemaal met de psalmen. Deze psalm, wat bij ons psalm 1 is, is in de vele Engelse Bijbels alleen maar een inleiding. En wat bij ons vers 2 is, is bij hun pas het eerste vers. Dus daar kun je zo'n beetje van in de war raken. Ik heb moeten kiezen om een vertaling te nemen waarvan ik denk, die doet recht. Want ik geloof, oprecht geloof, wat David hier heeft geschreven. En daarvoor heb ik wat oudere vertaling gekozen, zeg maar. Nou, de oudste, de Statenvertaling. Maar hier en daar wel een beetje de woorden moderner gemaakt. Want sommige woorden die zeggen ons niks meer misschien, maar voor alle duidelijkheid wil ik dat zeggen, als u meeleest, natuurlijk kunt u het meelezen. Thuis moet je nogmaals nalezen in de vertaling die je zelf hebt, of weet ik veel. Maar ik wil dus gaan hebben over het onderwerp wat hier in deze psalm heel duidelijk naar voren komt. Er staat eigenlijk, God is goed, ook als het leven slecht lijkt. En dat is dan in Davids geval zo, maar het is ook nu vandaag dag nog net zo. God is goed. Ook al lijkt alles slecht. Ook al gaat er niks goed. God is nog steeds goed. Alle narigheid in de wereld verandert niets aan de goedheid van God. En dat is waar het eigenlijk in deze Psalm 34 over gaat. Dan kunnen we naar de volgende. Dat is dan de inleiding. In het Engels hadden ze in de inleiding en het eerste vers in het Nederlands. Daar staat een psalm van David toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech, die hem verdreef, zodat hij er vandoor ging. Even een beetje achtergrond, anders komt het allemaal zo uit de lucht vallen. David is dus door Samuel in opdracht van God gezalfd als koning van Israël. Terwijl op dat moment Saul nog steeds de koning is. Maar Saul is ongehoorzaam aan God geworden en heeft eigenlijk tegen de wil van God ingehandeld. Zodoende kon hij niet langer koning blijven en moest er een nieuwe koning komen. En dat was David. Nou is het zo dat David groeit op in het gezin van Isaïe. Hij heeft broers en ongetwijfeld ook zussen. Maar als Samuel dan op een dag bij Isaïe komt op zoek naar de opvolger van Saul, dan komt die vader met al zijn grote zoons aanzetten. En die zoons, men denkt eigenlijk door een, in het Engels staat het postje, nou weet ik toch het Hollandse woord niet, de manier waarop ze staan en zich gedragen, die denken ze, nou dat is een koning. Nee, zegt Samuel, de mens ziet naar het uiterlijk, maar God ziet naar het hart. Heb je nog een andere zoon dan? En dit vind ik zo totaal, eigenlijk idioot als een vader zo reageert. Oh ja, dat is waar ook. Ja, ik heb ook nog David. Ja, maar die is op het veld met de schapen. Het was niet in hem opgekomen om David te laten komen. Er wordt niet gezegd van, hij heeft niet gezegd van, ja, ik heb nog een jongere, maar die kan nu niet komen. Maar op het moment dat het gevraagd wordt, oh ja, dan. Stel je toch eens voor dat je in de plaats van David bent en je vader of je moeder praat zo over je. Nou, er is een hele theorie over of hij nou wel echt kind van David, van Isaïe was of niet. Ga ik nu allemaal niet op in. Gaan we het ook helemaal niet over hebben. Is ook helemaal niet belangrijk. Belangrijk is wel dat David wordt geroepen. En hij wordt gezalfd als koning van Israël. David heeft nergens om gevraagd. Hij heeft geen opleiding gevolgd om uiteindelijk die koning te worden. Hij heeft nergens aangegeven dat hij ambities heeft in die richting. Nee, hij was gewoon op het veld bij de schapen. En dan wordt hij in ene in iets getrokken door God plaatst hem daarin, waar hij zelf niet naar gezocht heeft. Maar waar hij wel in vertrouwen en geloof ook op weg gaat. Terwijl er zo ontzettend veel tegenstand is. Want die roeping en die zalving als koning betekende niet dat meteen alles pais en vree was. Dat betekende niet dat het allemaal gelijk allemaal in orde was. Het was één grote narigheid. Want laten we realiseren dat op het moment dat David deze psalm schreef, David zelf vervolgd werd. David werd vervolgd door Saul. David die was op de vlucht gegaan voor Saul. Ik heb het Bijbelgedeelte erbij gezet, maar we kunnen het nu niet lezen. Het zou het gewoon te veel tijd vragen. Moet thuis maar eens nalezen. 1 Samuel, hoofdstuk 21. Daar staat dat toen Samuel vluchtte, hij eigenlijk bij een Filistijnse vorst kwam. En daar ging schuilen. Maar ja, wat denk je, daar ook kenden mensen hem. En dan zeiden die paar dienstknechten die bij die koning waren, is dat niet die David waarvan in Jeruzalem geroepen werd, Saul versloeg duizenden, hij versloeg tienduizenden. Dit is David. En op dat moment, dan doet David iets wat we ons misschien niet kunnen voorstellen. Terwijl David bij Abimelech is, trouwens Abimelech wordt soms als een naam gezien. Hier naar alle waarschijnlijkheid betekent een koning. Abi, vader, Melech, koning, vader of de vader van de koning. Het schijnt een soort titel geweest te zijn in die streek, want hij kwam daar vaker voor. Titel van een koning. Nou, dat even terzijde. Abimelech die wordt dus op de hoogte gebracht van David door die bediende. En wat gaat David doen? Hij gaat zich gedragen als een krankzinnige. Hij laat spuug langs zijn baard. Hij laat spuug langs zijn baard glijden. Hij gaat een raar gezicht trekken. En hij begint met zijn handen en zijn nagels aan het hout van de deur of van het steen te krabben. En hij gedraagt zich als een krankzinnige. Zegt die koning tegen zijn dienaren, als je, in mijn woorden dan, alsjeblieft zeg, hebben we hier in het land al niet gekker genoeg? Weg met die man, eruit. En hij weet op die manier te ontsnappen. Hij komt later nog een keer terug, maar dat is volgende hoofdstukken. Hij weet te ontsnappen vanuit de handen van deze Filistijnse koning. Nou, als je daarover nadenkt, dat een man die dus vorst, als vorst gezalfd is, die weet dat de roeping op zijn leven is, dat die man dan zich zo gedraagt op dat moment dat hij herkend wordt. Je zou denken, had hij niet moeten zeggen van, ja, inderdaad, ik ben David en ik ben geroepen als koning van Israël. Dus opzij allemaal. Had dat gewerkt? Ik denk het niet. Ik moest bij dat alles ook een beetje denken aan een aantal mensen in de loop der geschiedenis. Als we dan kijken, nog niet zo heel lang geleden. Corrie ten Boom kennen we allemaal wel. Of velen van ons kennen haar. Nou, we weten hoe zij, nou ja, laat ik de hele geschiedenis niet vertellen. Waar het eigenlijk om gaat is, Corrie ten Boom, toen de Sovjet-Unie nog bestond, reisde op een keer met 1 of 2 zware koffers naar Moskou toe. En zware koffers met Bijbels. Was in die tijd volkomen illegaal. Was normaliter, not done. Doe je niet. Je gaat niet smokkelen. Dat was tegen de wet. Maar zij nam toch 2 koffers met Bijbels. En ze maakte zich zorgen over of ze wel door kon lopen. Ze was bang, toch bang, dat ze gepakt zou worden. En op enig moment was die angst, werd die weggenomen, schreef ze. Het werd weggenomen. En vrijwel op hetzelfde moment komt een van de Russische douanebeambten naar toe lopen. Die zegt tegen haar, mevrouw, uw koffers zijn zeker heel erg zwaar. Ja, zegt ze, heel erg zwaar. Nou, zegt hij, mijn dienst zit er net op, maar ik help u even dragen naar de auto waar u heen moet. Dus, moet je je voorstellen. Stel me voor dat ze gezegd had, ja, die koffers zijn zwaar, er zitten Bijbels in. Maar ze zei, die koffers zijn zwaar. Was waar, zijn zwaar. En de man heeft haar geholpen die koffers naar buiten te brengen en door de auto te zetten, zodat ze weer verder konden gaan. Soms denk je bij jezelf, ja, is dat dan niet liegen? Nee, dat is niet liegen, dat is wijsheid. Liegen doe je als je iemand bedriegt. Als je een voordeel voor die, bij die ander vandaan wil halen, wat kwaadaardig is. Maar dit heeft iets te maken, en zie je ook hier bij David, dat hij dus iets zegt. Misschien wel in zijn paniek, maar wat hij zegt om weg te komen en zo op pad te kunnen gaan naar de plek die God voor hem heeft. En dat gebeurt dan uiteindelijk ook. Hij verdwijnt daar uit het zicht van die koning op dat moment. Nou, dan gaat het verder in de volgende. Er staat, ik zal de Heer loven ten alle tijden. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heer. De zachtmoedigen zullen het horen en het verblijd zijn. Maak de Heer met mij groot en laat ons zijn naam verhogen. Er staat dus, ik zal de Heer ten alle tijd loven. Lof zal ik voortdurend in mijn mond zijn. Het komt er in het Nederlands een beetje zwak uit. Niet dat loven zwak is. Engels heb je bijvoorbeeld het woord bless. I will bless the Lord with all of my heart. Wat betekent loven of bless? Dat betekent goed spreken. Je spreekt goed van God. Je zegt aan God, ik loof u, u bent een geweldige God. U bent vol rechtvaardigheid en heiligheid. U bent koning der koningen, heer der heren. Dat is goed spreken, dat is zegenen, God zegenen. To bless the Lord. Dat is de Heer te zegenen. Goed spreken. En die lof, zegt hij dan ook, zal ten alle tijden in mijn mond zijn. Ik zal altijd goed spreken van u, Heer. Ik zal spreken tot het zegen van u. Nou, moet je je voorstellen, ik zal het misschien nog wel een paar keer zeggen. Dit schrijft hij dus op het moment dat hij zelf in diep ellende zit, goed beschouwd. Hij wordt vervolgd. Ze willen vermoorden. Hij weet niet goed waar hij rust moet vinden, wat veilige plekken betreft. En dit schrijft hij toch. Ik zal de Heer loven, ten alle tijden. Ik vind het zo voor mezelf ook zo indrukwekkend. Ook dat de Heer die ook naar mij en ook naar u toe zegt van, en aan jou toe zegt van, in wat voor situatie je bent, loof de Heer. Spreek goed van de Heer. Welke situatie je ook bent. En dan, mijn ziel zal zich beroemen in de Heer. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Met andere woorden, de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Iedereen, die de zachtmoedigen die bij me zijn en die zich verenigt ook in het zingen van het lied, die zullen verblijd zijn daarover. Maar dan staat er nog iets wat je in de Nederlandse vertaling niet zo heel goed ziet. Zachtmoedigen. Daar hebben we allemaal wel een redelijk idee bij. Maar er staat eigenlijk de nederige. En dan is het nog meer in de zin van zij die zo totaal vertrapt zijn, waar eigenlijk niets meer van over lijkt zijn. In het Hebreeuws wordt er een woord gebruikt wat druif betekent, of druiven. De druif die verperst wordt. En nederig is iemand die helemaal verperst is. Die niks meer van zichzelf heeft. Die alles heeft overgegeven. Die helemaal leeg aan zichzelf is. Dat is een nederig iemand. En dan zegt hij in vers 4, maak de Heer met mij groot en laat ons zijn naam samen verhogen. Dat is heel belangrijk dat je dan, als je dat dan zo leest, dat hij ermee bedoelt dat we dat we met elkaar samen, want het gaat ook in een psalm wat hij schreef, zodat mensen dat ook met elkaar konden zingen en lezen, dat er gezamenlijke aanbidding is. Er is kracht in het feit dat we samen aanbiddend zeggen, maak de Heer groot. En dat we ons daarin verenigen met alle christenen rondom deze aarde. Dat we uitschreeuwen, maak de Heer groot. En als je de naam van de Heer groot maakt, dat betekent tegelijkertijd dat je jezelf ook kleiner maakt. Niet dat je jezelf minder waardig maakt, maar dat je jezelf in de juiste proporties zet naar God toe. Dat je weet wie je bent en dat je hem verhoogt. In de volgende versen staat, ik heb de Heer gezocht. En hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn angsten gered. Zij die op hem vertrouwen, hun gezichten stralen en hun gezichten zijn niet schaamrood geworden. Op de Heer vertrouwd. Ik heb de Heer gezocht en hij heeft geantwoord. Hij heeft gezocht en geantwoord. En heeft mij al mijn vrezen gered. Zegt hij dus op het moment dat hij er nog middenin zit. Zegt hij terwijl hij nog zoveel onzekerheid heeft. Terwijl hem zo naar het leven wordt gegaan. Toch zegt hij dat. Omdat hij weet wie God is. En dan het vers 6. Zij die op de Heer vertrouwen, hun gezichten stralen, staat er eigenlijk. Hun gezichten stralen en hun gezichten zijn niet schaamrood geworden. Je gezicht stralen. Zij die op de Heer zien. Oude Testament. Exodus. Wat staat daar als Mozes op de van de berg terugkomt? Wat moest hij doen? Zijn gezicht bedekken. Waarom? Omdat hij straalde van de tegenwoordigheid van God. Zijn gezicht was stralend van de tegenwoordigheid van God. Met andere woorden zegt David, als je Gods tegenwoordigheid ziet, dan mag je erop vertrouwen dat de straling van Gods tegenwoordigheid, als het ware, te zien is op je gezicht. Ik kijk wel eens in de spiegel. Dat doe ik iedere ochtend. En zo vanochtend ook. En denk bij mezelf, nou, gaan we wat anders doen. En dan denken we wel eens bij onszelf van, als hier staat dat je gezicht moet stralen. Maar als ik zo naar mezelf kijk, zit er dan iets straals in mijn gezicht? Nee. Er zit niks zo waarneembaar stralend in mijn gezicht. Maar in de tegenwoordigheid van God zeker wel. Zeker wel. En als mijn gezicht niet straalt, ik weet zeker dat ja, in de onzichtbare wereld, ja, dat klinkt een beetje vaag misschien, maar in de onzichtbare wereld, ik en jij, u en ik, daar staan als kinderen van God met stralende gezichten. Niet alleen stralende gezichten, maar stralende personen. Want we horen bij hem die de overwinning heeft behaald. Die zonde en dood heeft overwonnen. Bij hem horen wij. Daarom stralen wij. En daarom kunnen we ook stralen. Daarom, mensen, zeg ik ook tegen mezelf, we kunnen soms zo somber kijken. En natuurlijk, neppen, faken. Ik weet, dat is allemaal, je ziet wel van die lachen op Instagram en zo. Ik kan het niet. En dan denk ik altijd bij mezelf, ja, ik heb altijd het idee, zeg het tegen me, je moet lachen. En ik had het idee, ik heb al, mijn tanden zitten allemaal vast. Maar goed, ik ga niet te diep in details komen. Maar ik bedoel, ik heb altijd het idee dat ik kramp in mijn mond krijg. Omdat je zogezegd een bepaalde uitstraling moet hebben. Verschrikkelijk. En je ziet een mens soms op foto's, denk je hebt gewoon kramp in je wangen, maar je lacht niet echt. Het gaat daar niet om. Het gaat niet om hoe je je weet voor te stellen of uitdrukt. Het gaat, zei ik net ook al, zei Samuel ook al, God ziet niet naar het uiterlijk. Hij ziet naar het hart. Dat is heel belangrijk. En je gezicht zal nooit schaamrood worden. Als je op God vertrouwt, zul je niet schamen. Geen moment. Als je wel voor hem schaamt, Jezus zegt zelf, als je voor de Vader, voor mij schaamt, dan zal ik me ook schamen voor jou, voor de troon van de Vader. We hoeven niet te schamen. We hebben alle recht om vrij te spreken. We hebben alle recht om te bidden. We hebben alle recht om te zijn wie we zijn. Je mag als christen zijn wie je bent. Wij horen niet bij een vreemde groep mensen. Ja, in de ogen van anderen misschien wel. Maar we horen bij het Koninkrijk van God. We zijn kinderen van de Allerhoogste God. Dat betekent als je in een restaurant zit, dat je als je dat wil, en je zit met je gezin aan tafel, je zou willen bidden, dan bid je. Als je met iemand over Gods genade wil spreken, terwijl je dat echt op je hart hebt om dat te doen. Niet omdat je denkt dat moet nu. Maar omdat je het op je hart hebt om te doen. En je ziet iets in, en je hoort iets bij degene waar je mee bent of naast zit. Je hoort iets in hun opmerking of je ziet iets in hun gezicht, in hun uitdrukking. Dat je bijna een indruk krijgt van jezelf. Ja, dan moet ik moet nu iets zeggen. Doe het dan ook. Schaam je niet. Je gezicht zal niet schaamrood worden voor de Heer. Versen 7 tot en met 9. En er staat, deze ellendige, dat zegt David dus over hemzelf. Dus denk nog even aan wat we net gelezen hebben. En dan zegt hij dit weer. Deze ellendige riep en de Heer hoorde. En hij verlost hem uit al zijn benauwdheden. De engel des Heeren leegt zich rondom degene die hem vrezen. En rukt hen uit. Smaakt en ziet dat hij goed is. Wel gelukzalig is de man die op hem vertrouwt. De ellendige riep. Met andere woorden, je hoeft jezelf niet een bepaalde positie te geven. Je hoeft niet super religieus te zijn. Je kunt wel diep in de put zitten, maar je mag roepen tot hem. Die vrijmoedigheid mag je nemen op elk moment van de dag of van de nacht. En misschien zal het meer van de nacht dan van de dag. Want 's nachts, ja, ik heb in de loop der tijd wel gehoord en zelf ook meegemaakt dat de nachten soms een schreeuwende stilte kunnen hebben. Ik noem dat een schreeuwende stilte. Als je met bepaalde dingen zit, pijn hebt of verdriet hebt, dan is het net of het 's nachts, ja, niet echt natuurlijk, maar het is alsof het schreeuwt door de stilte heen. En je kunt je rust niet vinden. Dat kennen veel mensen. Dus we mogen het tot hem roepen, in welke benauwdheid we ook zijn. En we mogen op vertrouwen, dat zegt David ook, dat hij zal je eruit bevrijden. Dat is dan ook belangrijk voor jou en voor mij. Als dat soort momenten zijn in de nacht of gedurende de dag, dat we dan zeggen. En daar heeft David ook deze psalm gezegd, dat we zeggen, deze ellendige riep. En de Heer hoorde, dat je ze uitspreekt, de Heer, ik weet, u hoort mij. Ik weet het. En u verlost mij aan de benauwdheid waar ik nu in zit. Ik weet dat u het gaat doen. Dan staat er in vers 8. De engel des Heeren leegt zich rondom degene die hem vrezen. En rukt hun uit. Dat is als de vicious uitplukt, weghaalt. Terwijl we dat ook lezen. Doet dat me ook wel iets denken uit. Ook uit de Exodus. De Heeren leegt zich rondom degene die hem vrezen. Weet je nog, toen het volk van Israël uitging uit Egypte en voor de Rode Zee kwam, dat er een vuurzeil was bij nacht en een rookwolk bij dag. De engel van de Heer zich begaf rondom het volk en het volk ze ook beschermde. Hoe paniekerig ze ook waren, hoe boos ook op Mozes waren, de engel van de Heer was rondom hen. En het zegt hij dan hier dan ook. De engel van de Heer legert zich rondom hen die vrezen. Vertrouw erop. Dat geldt voor mij, maar ook voor u, voor jou. Dat wat voor situatie ook bent, de engel van de Heer rondom je is en dat hij je beschermt. Nou, vers 9. Smaakt en ziet dat de Heer goed is. Welzalig is de man die op hem vertrouwt. Met andere woorden, welzalig hij die bij God schuilt. Bij God schuilen. Mag je 's nachts ook doen, mag je overdag ook doen. Zeg Heer, in alle dingen die ik meemaak op dit moment, ik schuil bij u. Ik zou je iets persoonlijks vertellen, of uit ons eigen leven. Een aantal weken geleden brak ons jongste zoon, die tijdelijk bij ons woonde, zijn enkel en zijn scheenbeen tijdens een val. Nou, dat is heel vervelend. Als je jong bent, dan wil, ja, als je oud bent, weet je het ook niet. Maar als je jong bent, dan ja, wil je allerlei dingen doen, dat kan dan niet. Nog een week later wijkt mijn vrouw op de fiets voor iemand uit. die een beetje de veel de ruimte nam op het fietspad. Dus ze kwam met de trapper tegen de stoep aan. Ze viel en ze brak haar bekken. Op twee plaatsen. En dit zijn nou de momenten. Dit zijn de momenten dat je denkt, ik snap er echt helemaal niks meer van. Echt totaal, ik snap het niet. En dan weet ik, een been breken of een enkel breken of een bekken breken. Dat zijn pijnlijke dingen, heel nare dingen. Ik weet het nu, maar ik weet ook dat er mensen zijn die het tienvoudige veel erger hebben. Dus, maar wat ik bedoel te zeggen is, je kunt het soms gewoon niet plaatsen. Je kunt het niet vatten. En dan toch moest ik weer denken ook aan deze psalm. David steeds weer in al die pijn, al die moeite, steeds weer naar God blijft opkijken. En het klopt ook, want er is ook niks anders waar je naar op kan kijken. Er is ook niemand anders dan hij. En dan zegt hij hier, we kunnen naar de volgende gaan. Vrees de Heer, gij zijn heilige, want die hem vrezen, hebben geen gebrek. De jonge leeuwen lijden armoede. En horen, maar die de Heer zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Belangrijk is dat je God vreest. Daar kom ik zo nog even op terug. En dan staat er dus, jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar de Heer, maar wie de Heer zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Jonge leeuwen, dat is de Lion King. De grote koning van de jungle. De grote koning onder al dieren. Die zo machtig kan zijn. Die is ook ooit eens een klein leeuwtje geweest. En totaal machteloos geweest. Die leidde armoede en honger. Maar zegt hij, als je de Heere zoekt, ook al ben je klein. Ook al teer je voor de wereld niet mee. Als je de Heere zoekt, zal je geen gebrek hebben aan enig goed. En ook daar moest ik denken aan. Ja, zal je geen gebrek hebben aan enig goed. Er zijn in Nederland, om dan even bij Nederland te blijven, heel veel mensen die wel gebrek hebben aan enig goed. Om dan nog maar niet te spreken van mensen die buiten Nederland wonen, die gebrek hebben aan enig goed, gebrek hebben aan eigenlijk aan van alles. Wat mij opgevallen is in de loop der jaren, dat mensen uit derde wereldlanden, christenen die ik heb ontmoet uit die landen, zo'n onvoorstelbaar vertrouwen hebben in Gods goedheid. Zo onvoorstelbaar gastvrij zijn met het weinige wat ze hebben. Zo onvoorstelbaar dankbaar zijn voor, ja, je zou bijna zeggen, het is niks. Maar dankbaar zijn voor de tegenwoordigheid van God. Ik denk wel bij mezelf, wauw, wat kunnen we toch een hoop leren van hen. We zijn hier allemaal zo, in Nederland, in het westen van Europa, heel erg gefixeerd op, het moet ons goed gaan uiterlijk en zakelijk en materieel moet het goed gaan. Weet je, het kan je allemaal goed gaan, maar het kan bar slecht zijn. Hangt hier echt een klok? Kan iemand mij de tijd zeggen? 5 voor? Oh, ik heb nog een uur, hè? 5 voor 11, ja. Nou, dan geef ik dat voorbeeld niet. Nee, laat me niet doen. Dat kost te veel tijd. We willen ook op tijd voor de koffie. En we willen ook weer, het is mooi weer, lekker naar buiten. Maar, dus, je kunt gebrek hebben aan van alles en nog wat. Maar wees dankbaar dat God ervoor zal zorgen dat het gebrek weggenomen wordt. En wees blij met wat je hebt. Wees blij dat God nu bij je is. Zoals we dat ook kunnen leren van al die mensen in die derde wereldlanden. Veel van die christenen die er zijn. Nou, volgende. Ja, er staat, komt gij kinderen, hoort naar mij. Ik zal u des Heren vrezen leren. Wie is de man die lust heeft ten leven? Die dagen lief heeft om het goede te zien? Bewaar uw tong van het kwaad en uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. Dus hier is eigenlijk, ik heb er ook boven gezet, het is een les in wijsheid. Midden in de aanbidding, midden in die psalm van aanbidding geeft hij een klein stukje onderwijs in wijsheid. Want het heeft namelijk geen zin om te aanbidden als je niet wijs bent in God. Wijsheid is daarom heel belangrijk. Daarom spreekt hij er ook van. Dus komt, gij kinderen, hoort naar mij. Ik zal u de vrees des Heren leren. Wie is de man die lust heeft ten leven en dagen lief heeft om het goede te zien? Vraagteken. Bewaar uw tong van het kwaad en uw lippen van bedrog. Antwoord. Bewaar uw tong van het kwaad en uw lippen van bedrog. Wijk af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. Dat is wijsheid. Niet de grote mond die je zo vaak in Nederland... Nou, niet alleen in Nederland, maar overal. Je hoort zo vaak mensen schreeuwen over dingen waar ze niet mee eens zijn. En dan, het kan terecht of ten onrechte zijn, maar er wordt zoveel geschreeuwd. Er wordt zoveel gezegd. Hier staat, bewaar uw tong van het kwaad en uw lippen van het bedrog. Weet u nog wat ik over blessings of zegen zei? Zegen is, wat is het ook alweer? Goed spreken. Wat is dit? Precies het tegenovergestelde. Kwaad spreken. Dus je zou zeggen, een anti-zegen. In plaats van mensen goed te spreken of God goed te spreken, is het kwaad spreken over mensen of kwaad spreken over God. God doet toch niks. Nou, hij heeft me laten stikken. Ah, die persoon daar, breek me de bek niet open. Dat is kwaad spreken. Dat is, zeg maar, het omgekeerde van zegenen. En hij zegt dan ook, David, bewaar je tong daarvoor. Je hoeft geen super grote geestelijke openbaring te hebben gehad om te weten dat dat niet iets, dat iets is wat je niet moet doen. Weerhoud jezelf van kwaad spreken en je lippen van bedrog. Trouwens, dat heb ik hier niet bijgezet, maar die tekst wat David hier schrijft, komt ook voor een belangrijk deel voor in de eerste brief van Petrus in hoofdstuk 3, vanaf vers 10. Moet maar eens opzoeken als je thuis bent. 1 Petrus 3, vers 10 tot en met 12. Goed, we zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. De ogen van de Heer zijn op de rechtvaardigen en zijn oren op hun geroep. Het aangezicht van de Heer is tegen degene die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Zij roepen, dat zijn dus de rechtvaardigen, zij roepen en de Heer hoort. En hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heer is nabij de gebrokenen van hart en hij behoudt de verslagenen van geest. Dus Gods ogen zijn op je, continu. Er is niet een moment dat hij je niet ziet. En het is niet, sommige mensen zeggen, oh, dat vind ik eng. Nee, het is geweldig. Want wat er ook gebeurt, hij is erbij. En zijn oren staan naar je geroep. Hij luistert ook naar als je tot hem roept. Maar staat er dan ook, het aangezicht van de Heer, dus de blik van God, is tegen hen die kwaad doen. Hij ziet hen ook. En dus zijn blik is tegen ze. Tegen het kwaad wat ze doen. En tegen wat ze veroorzaken. En hij zegt dan ook om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Met andere woorden, als mensen onbekeerlijk zijn. Als mensen doorgaan in het kwaad doen. En er gebeurt vandaag nog zoveel kwaad in deze wereld. Nu deze week ook weer, toch maar even een voorbeeld. De man die beschuldigd wordt van kindermisbruik of jonge meisjes heeft misbruikt. Ian Miedeke, die heeft zich gisteren van het leven beroofd. Er gebeuren zulke vreselijke dingen in deze wereld. Zulke afschuwelijke dingen die er in deze wereld gebeuren. Maar God ziet het. We moeten niet denken dat God het niet ziet. En we moeten ook niet denken dat mensen er door zelfmoord te plegen eraan ontsnappen. Ik ga niet zeggen dat God... Ik weet niet wat er in iemands leven... Ik weet ook helemaal niet of hij schuldig is. Dat kan ik niet bepalen. Dat lijkt erop, maar dan nog... God kent iemands hart. En in de seconde dat iemand doodgaat, ik weet het niet. Ik weet het niet, ik kan niet en ik mag niet oordelen. Maar ik wil wel vaststellen dat God ziet het kwaad wat er op deze wereld gebeurt. Hij ziet het op dit moment. En hij wil ook dat hij gaat ook aan het kwaad doen. Hij gaat het uitroeien. Zodat er helemaal nooit geen kwaad meer zal zijn. Tranen zullen er niet meer zijn. Hij zelf zal de ogen drogen, de tranen van de mensen afwissen. En dan ze roepen en de Heer hoort en hij redt hen uit alle benauwdheden. Het gaat over de rechtvaardigen, ook dus over jou en mij. En de Heer is nabij de gebrokenen van hart en hij behoudt de verslagenen van geest. Daar is misschien even iets ook op zijn plaats om uit te leggen. De gebrokenen van hart en de verslagenen van geest. Dit heeft te maken met hier wordt eigenlijk gezegd, zij die hun hoogmoed totaal gebroken is. Zij die hun trots en hun eigen wijsheid totaal hebben neergelegd voor God. Dat is waar het over gaat. De Heer is nabij de gebrokenen van hart. Zij die alles hebben neergelegd voor God. Je hoort wel van dat mensen pride zijn. Proud, noem maar op. I'm proud to be this. En trots op dit en trots op dat. Daar hier staat, dat moet totaal gebroken zijn. Op het moment dat we dat laten varen. En trots zijn op God. Dan verandert een heleboel. De Heer is dus nabij die gebrokenen van hart. Van mensen die alles hebben laten varen. Voor wie alles kapot is gemaakt in hun leven. Maar die in God blijven opzien. Die niet in de put gaan zitten en neerkijken. En maar die ondanks alles waar ze in zitten. Naar God opkijken. En het van hem verwachten. Nog 4 versen. Dan zijn we er. De rechtvaardige ervaren veel moeilijkheden. Maar uit die alle redt hem de Heer. Hij bewaart al zijn beenderen. Niet één van die wordt gebroken. De boosheid van de goddeloze doden. De boosheid zal de goddeloze doden. En de rechtvaardige haten. Die de rechtvaardige haten. Even goed lezen. De boosheid zal de goddeloze doden. En die de rechtvaardige haten. Zullen schuldig verklaard worden. De Heer verlost de ziel van zijn knechten. En alle die op hem vertrouwen zullen niet schuldig verklaard worden. Hoor je dat? Alle die op hem vertrouwen zullen niet schuldig verklaard worden. Er is werkelijk niets in deze wereld wat dat kan veranderen. Als je op hem vertrouwt, door de genade die je in Jezus Christus hebt ontvangen, dan ben je niet schuldig verklaard, onschuldig verklaard. Maar er staat hier nog in het eerste vers, of vers 21, dat hij de rechtvaardige redt en hij bewaart dat zelfs zijn beenderen niet gebroken worden. Aan wie doet dat denken? Waar wordt dan verwezen, denk je? De Heer Jezus, ja, het kruis. In Johannes hoofdstuk 19, vers 36, daar staat als de soldaten, als de De Heer Jezus te hangt en de twee misdadigers naast hem gestorven is. Dat ze voor de zekerheid de benen willen breken van de mensen die er hangen. Om er zeker van te zijn dat ze niet meer zich op kunnen tillen om te ademen. Zodat ze versneld zullen stikken. Bij twee misdadigers wordt het gedaan. Maar als men bij de Heer Jezus komt, dan wordt gezegd, nee, doe maar niet, hij is al dood. Zo staat het dan ook. Ook in Johannes. Zo wordt vervuld. De profetie. Je ziet dus dat Jezus daar als rechtvaardig gestorven is aan het kruis. En dat wat hier dan ook staat, hem niet overkomen is. Maar het is niet alleen maar zo'n tekst die er zo voor, niet alleen in dat verband staat, maar die ook in verband staat met het feit dat jij en ik rechtvaardig zijn. Dat we niet totaal vermorseld zullen worden door de vijand. Het zal ze niet gelukken. Zelfs als zouden ze ons leven nemen. Ze vermorselen ons niet. Dat is in ene male een onmogelijkheid. Omdat wij in Gods handen zijn. Belangrijk voor jou en voor mij. We zijn er bijna. Belangrijk voor jou en mij is om te realiseren. Niet alles is zoals het nu lijkt. Wat we hier ook in de psalm lezen is, de uitkomst stelt. Niet de hele weg en naartoe, maar de uitkomst stelt. Dat het uiteindelijk zal zijn. Want ik zou je vertellen, de eeuwigheid is een heel stuk langer dan ons leven duurt. Dus, nog een keer. Wat we nu zien telt niet eigenlijk. Natuurlijk, het is er, het is belangrijk. We moeten erin leven, we mogen tot zegen zijn en gezegend worden. Dat soort dingen, daar wil ik niks van zeggen. Maar uiteindelijk moeten we wel weten dat de uitkomst telt. Dat je weet dat je gerechtvaardigd bent in Jezus. En dat in de toekomst, ja, in de toekomst, je in al die kracht en macht en genade van Jezus mag leven voor eeuwig. Zonder die pijn van nu. En dat is geen escapisme, dat is geen ontsnappingstheologie. Dat is gewoon realisme vanuit Gods woord. Dat wat je nu overkomt, is van dit moment. Wat je te wachten staat, zijn geen woorden voor. Zo geweldig. Je bent onschuldig verklaard. Amen. Ik wil nog bidden met u. Dank u wel, Heer, dat we deze psalm zo met elkaar mochten lezen en doornemen. En uiteraard zijn er nog zoveel dingen en zoveel gedachten erover, Heer. Maar ik wil u vragen om zo met een ieder van ons verder te gaan in het lezen van deze psalm. En in het lezen ook van alles wat u in uw woord hebt laten optekenen. Om erover na te denken en tot ons te nemen. En in ons te laten werken. En zo ons te zegenen. Zodat we vanuit dat woord ook anderen mogen zegenen. Dank u wel, Heere God, dat u het bent die ook verder gaat in ons hart en ons denken. Heer, als we ook over deze psalm nadenken, thuis, straks, of waar we ook van de komende week zijn, op reis of ver of dicht, ver weg of dichtbij. Wilt u dan zelf in het alles tot ons spreken? En wilt u ons meer en meer uw wil laten zien, om die wil ook te doen? Dank u wel dat als we dat vragen, dat we het niet voor niks vragen, maar het mogen vragen in Jezus' naam. En in Jezus, u heeft gezegd, al wat u in de naam van mij en de Vader vraagt, het zal u gegeven worden. Dank u wel daarvoor. Amen.